opnieuw in het Nieuwe Testament en wel in de brief van Paulus aan de gemeente van Rome, Romeinen 8, en daarvan vers 28 tot en met vers 39.
En wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd. De beelden zijn zoons gelijkvormig te worden, te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard? Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen der slachting. Maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere.
Geliefde gemeente, aan het begin van de verkondiging wil ik u meenemen naar het jaar 1938. In het jaar 1938 woont er in het Duitse Hermaringen een jonge man met de naam Georg Elser. En deze Georg Elser die ziet dat Adolf Hitler meer en meer macht krijgt in het Duitsland van 1938. En dat baart deze jonge man grote zorgen. Hij ziet dat er talloze levens op het spel staan en hij begint in te zien dat Adolf Hitler gestopt moet worden. En zo rijpt langzaam maar zeker een plan bij deze Georg Elser. Zo'n plan dat hij op enig moment besluit dat hij Adolf Hitler om het leven moet brengen. Hij moet hem stoppen. En wat doet deze Elser? Wel, hij gaat in alle stilte tijdenlang werken aan een bom. Maar niet alleen aan een bom, een explosief. Nee, hij werkt ook aan een tijdmechanisme waarmee hij dat explosief tot ontploffing kan brengen. En dat is ook niet het enige wat hij doet. Nee, want Georg Elser laat zich nachtenlang verschillende malen insluiten in een gebouw in München. Elke keer wanneer de bewakers dan het pand verlaten en de lichten van het gebouw uitgaan, dan zoekt Georg Elser zijn weg naar een houten pilaar. Hij maakt daarin een deur en achter die deur plaatst hij die bom met dat tijdmechanisme. Waarom daar, in die pilaar? En waarom daar, in die zaal in München? Wel, gemeente, Elser die weet dat het niet lang zal duren of Adolf Hitler zal een belangrijke toespraak houden in die zaal in München. En dan is het zijn doel om hem op dat moment om het leven te brengen. En dan breekt die bewuste dag aan. 8 november, inmiddels 1939. De grote zaal in München heeft zich gevuld met allemaal hooggeplaatste beambten, mannen met indrukwekkende uniformen. En dan opeens komt de Führer binnen, Adolf Hitler. En hij voert een rede. Hij staat op het spreekgestoelte en terwijl hij aan het praten is, tikt op de achtergrond de bom. De bom die is ingesteld op 9:20 die avond. Maar wat gebeurt er? Buiten steekt ineens mist de kop op. En Adolf Hitler, hij moet de volgende dag naar Berlijn. Hij is dat van plan om dat met het vliegtuig te doen, maar vanwege die dichte mist is het niet vertrouwd om het vliegtuig te nemen. En daarom komt er iemand naar Adolf Hitler toe en zegt: meneer Hitler, het is niet verstandig dat we het vliegtuig nemen, laten we maar kiezen voor de trein, zodat u toch morgen op tijd in Berlijn bent aangekomen. En wat gebeurt er? Adolf Hitler luistert naar die man, breekt zijn toespraak af, vertrekt, verlaat de zaal. En terwijl Adolf Hitler op het perron staat te wachten op zijn trein, klinkt er in die zaal een grote explosie die enkele minuten later plaatsvindt. Gevolg: verschillende doden, nog meer gewonden, en Adolf Hitler zal alles later toeschrijven aan de voorzienigheid. Van het Duitse 1939 neem ik u ook nog mee naar de andere kant van de oceaan, Amerika. 4 april 1968. Daar wandelt over een balustrade van een motel in Memphis een donkere meneer. Het is de bekende dominee Dr. Martin Luther King. Hij wandelt over het balkon en opeens zuist er een kogel door de lucht, raakt de dominee. Hij zakt in elkaar en sterft ter plaatse. In de leeftijd van 39 jaar. Hij laat een vrouw en 4 kinderen achter. U zegt: dominee, waarom deze verhalen op de preekstoel? We komen toch niet naar de kerk voor een geschiedenisles of een paar spannende verhalen? Waarom moet het hierover gaan aan het begin van de preek? Waarom zo'n lange inleiding? 2 van die lange verhalen. Gemeente, waarom 2 van deze voorbeelden uit het leven? Omdat deze 2 voorbeelden uit het leven levensvragen kunnen oproepen. Diepe vragen kunnen oproepen. Vanmiddag staat zondag 9 op het bordje. Zondag 9, dat gaat over de voorzienigheid van God. Maar plaatst ons dat vanmiddag niet voor grote vragen? Waarom ontspringt Adolf Hitler de dans en heeft dat de dood van 6 miljoen Joden als gevolg? En waarom moet zo'n jonge predikant sterven in de kracht van zijn leven, terwijl hij nog zoveel goeds had kunnen betekenen voor de Verenigde Staten en de kwetsbaren in de samenleving? Dat roept toch vragen op, gemeente, of niet? Gods voorzienigheid, en dan trek ik nu nog een wijde cirkel, maar als we die cirkel wat smaller maken, laten we het maar eenvoudig betrekken op onze gemeente. 4 sterfgevallen in het pas begonnen jaar. Veel mensen die worstelen met moeite, zorg en verdriet, psychische moeite ook. Wat kan dan de voorzienigheid van de Heere niet een moeilijk vraagstuk zijn en leerstuk zijn, niet waar? En daarom geven de Heere zijn troost ook over het woord in dit middaguur, wanneer we stil hopen te staan bij zondag 9, maar ook bij Romeinen 8. Maar we lezen nu eerst met elkaar zondag 9 uit onze Heidelberger Catechismus. Vraag en antwoord 26. Wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, dat de eeuwige Vader onzes Heeren Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is, uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om zijn Zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is, op welken ik alzo vertrouw, dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle nooddruf des lichaams en der ziel verzorgen. En ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren, terwijl hij zulks doen kan als een almachtig God, en ook doen wil als een getrouw vader. Tot zover de rijke woorden uit zondag 9. Ik schrijf als thema boven de verkondiging vanmiddag: vaderlijke voorzienigheid. Vaderlijke voorzienigheid. Drie gedachten, samengevat onder een enkel kernwoord. Allereerst geschapen. Dat is het eerste gedeelte van zondag 9. Het gaat erover God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. Daar staan we vanmiddag relatief kort bij stil. Geschapen. In onze tweede gedachte geroepen, dat hopen we te belichten aan de hand van het tweede gedeelte van antwoord 26 en ook vanuit Romeinen 8 vers 28. Om tot slot te luisteren naar datgene wat tot ons komt onder het kernwoord gekend. En dat hopen we te belichten vanuit Romeinen 8 vers 29. Romeinen 8 vers 29. Dus allereerst geschapen, dan geroepen en tot slot gekend en dat alles onder het thema vaderlijke voorzienigheid. Geliefde gemeente, ons leerboek, zondag 9, bepaalt ons allereerst bij een vraag. Wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. Het gaat hier over het geloof in God. Dat betekent dat het dus niet zonder meer gaat over datgene wat we vaak in de wereld om ons heen zien, dat mensen wel geloven dat er een God bestaat, dat er een God is. Nee, het gaat hier daadwerkelijk over geloven in God. Dat is meer, dat is veel meer. Wanneer we alleen geloven dat God bestaat, dan kon het wel eens zo zijn dat de duivelen nog meer geloof hebben dan wij. Want de duivelen geloven en zij sidderen, zegt Jacobus. Dus geloven dat er een God is, dat er een God bestaat, is voor eeuwig tekort als het niet verder komt in ons leven. Nee, het gaat om een geloof in God. Niet aan God, maar in God. Dat betekent dat een gelovige zich helemaal overgeeft aan de Heere, zich helemaal toevertrouwt aan de Heere, helemaal rust op de Heere, bouwt en vertrouwt op de Heere, zich helemaal toebetrouwt aan Hem. Ja, aan wie? Wat zegt vraag 26? God de Vader. En dan gaat het over ik. Ik geloof in God de Vader. Dus dat is heel persoonlijk. Ondanks dat we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen dat geloof belijden, gaat het heel persoonlijk over de individuele gelovige. De gelovige op zichzelf. Ik. En dan gelooft Gods kind in God de Vader, comma, de Almachtige. En dan komt er weer een comma. En nu weet u dat er veel betekenisvolle komma's zijn, ook in de kerkgeschiedenis. Denk maar aan de bekende komma van Kolbrugge. Ik laat dat nu verder rusten. Maar er zijn veel komma's die van grote betekenis zijn. Dat geldt ook voor deze komma. Die komt achter God de Vader, de Almachtige. En dan nog een komma. Schepper des hemels en der aarde. Waarom is dat belangrijk vanmiddag? Wel, gemeente, wanneer we zouden lezen de Almachtige Schepper, dan heeft dat woordje Almachtige de functie dat het iets zegt over God de Schepper. Maar dan ook alleen over de Schepper. Dan zou dat een bijvoeglijk naamwoord zijn bij Schepper. Dan zou God alleen maar almachtig zijn voor zover het zijn schepping betreft. Een Almachtige Schepper. Maar wij beseffen wel vanmiddag, de Heere God is zoveel meer. Niet alleen een almachtige schepper, hij is almachtig op alle gebieden van het leven. En daarom doen we er goed aan om het zo te lezen, de Almachtige, en dan een komma, Schepper des hemels en der aarde. Daarom staat almachtig, als het goed is in uw Bijbeltje, ook afgedrukt met een hoofdletter. Almachtige Schepper des hemels en der aarde. Almachtige, zelfstandig. En dan luidt het antwoord wanneer er gevraagd is, wat Gods kind gelooft met die woorden, dat de eeuwige Vader onzes Heren Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is, uit niet geschapen heeft. Gemeente, we hebben onlangs ook stilgestaan bij het scheppingswerk van de Heer en daarom wil ik er kort in zijn. Maar de Heere die heeft in zijn onmetelijke wijsheid en grootheid met enkele woorden alles uit niets voortgebracht. En nu zitten er jongens en meisjes vanmiddag in de kerk die kunnen prachtige dingen maken. Jullie maken soms dingen van papier of van klei, mooie tekeningen, mooie kleurplaten. We zien ze regelmatig voorbij komen, maar dan hebben jullie kinderen daar altijd iets voor nodig. Je hebt papier nodig of kleurpotloden of klei. Je hebt altijd iets nodig om iets te maken. Dat geldt nu ook voor grote mensen. We kunnen in de mensenwereld, gemeente, ontzaglijk grote dingen maken. Denk maar aan de lange Chinese muur. Of aan de indrukwekkende piramides van Egypte. Denk aan de skyline van Manhattan en andere prachtige bouwwerken door de mens vervaardigd. Maar wij hebben altijd iets nodig om iets te vervaardigen en te maken. Altijd. Maar God sprak een woord en hij bracht iets uit niets voort. Daarom nog maar een keer ook jonge mensen. Daarom heeft de wetenschap ook niets nodig met de schepping. Want het is niet klein te krijgen, niet te beredeneren. God spreekt een woord en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Ja, de hemel, ontzagwekkende hemel, waar hij woont en troont, de sterrenhemel, de wolkenhemel, met al wat erin is, de vogelen. Hij heeft het uit niet geschapen, dat geldt ook voor de aarde. Met alles wat zich op de aarde beweegt en wat erop leeft. Bomen, planten, dieren, mensen, ook wij gemeente. En onze kleinste cel van het lichaam, en er zitten vanmiddag mensen in de kerk die dat nog veel beter weten dan ik. Maar zelfs de kleinste cel in ons lichaam, het is een fabriek op zich. De Heere heeft het gemaakt, uit niets. Maar, zo staat er in het vervolg, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert. Ook dat doet de Heere. Er zijn mensen geweest in de loop van de geschiedenis, theologen, die hebben gezegd, ja, die wereld, dat is eigenlijk maar een soort horloge. Dat heeft God vervaardigd, dat heeft God als het ware opgewonden en vervolgens heeft God afstand genomen van zijn schepping en kijkt hij toe. Dat is de stroming van het deïsme. U mag ook dat woord weer vergeten, deïsme, maar dat is een theologische stroming die zegt dat de Heere zich niet meer met zijn scheppingsdaad bemoeit. Dat geloven wij niet. Wij geloven dat de Heere door zijn raad, door zijn voorzienig bestel, ze nog altijd onderhoudt en regeert. Wat een troost, gemeente. Wat een troost. Dat er een God is die de dragende kracht is onder deze wereld. Een wereld die in brand staat. Een wereld die zucht. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Geschapen, maar ook geroepen. Ik neem u mee, allereerst naar Romeinen 8. Wanneer wij in Romeinen 8 aankomen bij het gedeelte dat we met elkaar hebben gelezen, dan bevinden wij ons met elkaar op een bergrug. Een bergrug met verschillende bergtoppen. Hoogtepunten. Nee, daar zijn we niet zomaar gekomen. Paulus, wanneer hij dit loflied uit de pen laat vloeien in Romeinen 8, Paulus heeft er als het ware een lange klim voor moeten afleggen. Er ging een drievoudig zuchten aan vooraf, ons gedeelte. We hebben het niet gelezen, maar blikt u even met mij mee. Wanneer we lezen in vers 22, dan zien we daar dat het ganse schepsel, de schepping, zucht. Deze wereld die God geschapen heeft, zucht. Aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, tornado's, orkanen, de schepping zucht. En niet alleen de schepping, nee, zo zegt Paulus in vers 23, ook wij die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten. Paulus heeft ook in Romeinen 7 gezucht. Ik, ellendig mens, zo heeft hij het uitgeroepen. Wat een zucht en wat een klacht. En niet alleen de schepping zucht en ook niet alleen Paulus met Gods kerk zucht. Nee, zelfs de Heilige Geest zucht. Want we lezen op weg naar onze tekst in vers 26 dat ook de Heilige Geest zucht. Een drievoudig zuchten, gemeente. Maar al zuchtend komt het als het ware tot een hoogtepunt. Klimt het als het ware de berg op, totdat we de bergtop bereiken. En dan mag Paulus als het ware een loflied aanheffen. En dan zegt hij het in vers 28. En dan zijn we bij onze tekst. En wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Wij weten. We hebben net gezien aan de hand van de Heidelberger gemeente dat het gaat over geloof in God. Dat wordt ook hier beleden door Paulus. Dit weten waar Paulus het over heeft in vers 28 is maar niet een verstandelijk weten. Is maar niet een lesje dat je kan leren uit een lesboek. Is niet een soort optelsom van bepaalde waarheden. Is ook niet een set met regels. Nee, als Paulus hier zegt in vers 28, wij weten, dan is dat een gelovig weten. Een weten op grond van het werk van de Heilige Geest. Dat moeten we vanmiddag vasthouden. Ik zeg dat bewust met klem. Het gaat hier om een gelovig weten. Wat voor weten? Wat zegt Paulus dan in vers 28 verder? Wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Het gaat hier dus over degenen die God lief hebben. Paulus heeft het hier dus niet over alle mensen. Hij spreekt hier alleen over hen die de Heere oprecht lief hebben. En nu is de bittere realiteit, oudere jongeren, dat die grens niet met een boog om de Bethelkerk heen loopt vanavond. Nee, de realiteit is dat die grens tussen hen die God lief hebben en die God niet lief hebben, dwars door de gemeente heen loopt. Want vanuit onszelf is waar wat Paulus in dit gedeelte heel duidelijk zegt, dat het bedenken des vleeses, vers 5, vijandschap is tegen God. Want die naar het vlees zijn bedenken dat des vleeses is. En dan zegt Paulus vanaf vers 5, 6 en 7, in vers 7 dat het vijandschap is tegen God, omdat het vlees van de mens zich niet onderwerpt aan de wet van God. Dat kan het ook niet. Dat is het beeld, gemeente, van de natuurlijke mens, tegenovergestelde van liefhebben. Maar wanneer we door genade de Heere mogen liefhebben, dan mag gaan gelden wat Paulus hier zegt, dan werken alle dingen mee ten goede. Waarom spreekt Paulus hier over liefhebben, gemeente? Wel omdat de liefde een van de meest belangrijke vruchten is van de geest. Ze wordt als eerste vrucht genoemd in Galaten 5. En wanneer Paulus dat lied zingt van de liefde in 1 Korinthe 13, dan zegt Paulus het ook, het meeste van die is de liefde. En het kan wel eens zo zijn in het leven van een kind van God, dat er zoveel gebeurt in zo'n leven, dat een kind van de Heere zich niet meer kan houden van een kind van God. Maar dat een kind van de Heere ten diepste wel weet dat het God lief heeft. Eén voorbeeld, gemeente, Petrus. Wat heeft hij zich buiten de gemeenschap van de Heere gezondigd? Maar dan daar, op de oever van het meer van Galilea, klinken de vragen tot Petrus. En dan kan Petrus niet zeggen dat hij een kind van God is. Dan zegt Petrus ook niet dat hij gelooft. Maar Petrus zegt wel, u weet, Heere, dat ik u lief heb. Zitten er vanmiddag mensen in de kerk die zeggen, de Heere weet ook dat ik hem lief heb. Ik heb hem lief, omdat hij mij eerst heeft lief gehad. Er is liefde tot de Heere. Er is liefde tot zijn dienst. Er is liefde tot zijn woord. Er is liefde tot zijn knechten, omdat de Heere zelf die liefde heeft gewerkt in mijn hart. Heel veel in mijn leven kan ik er niet voor houden. Maar ik kan niet ontkennen dat die liefde er is gekomen tot de Heere en zijn dienst. Zijn ze er vanmiddag. Ook in de Bethelkerk. Degenen die God lief hebben. En dan zegt Paulus, wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Ja, hoe zegt ons leerboek dat? Werpen we opnieuw een blik in het antwoord 26. Daar staat dat die goede vader om zijn zoons Christus wil, mijn God en mijn vader is, op welken ik alzo vertrouw, dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle nooddruft des lichaams en der ziel verzorgen. En ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren. U hoort hier, gemeente, dat het hier gaat over goede dingen en kwade dingen. Daar spreekt Paulus ook over als hij het heeft over alle dingen. Dat zijn niet alleen maar slechte dingen. Er zijn wel verklaarders die hebben gezegd, als Paulus spreekt over alle dingen, dan doelt hij op die zaken die hij in vers 35 opsomt. Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger of naaktheid, gevaar of het zwaard, alleen maar negatieve dingen. Dat is niet waar. Als Paulus spreekt over alle dingen, dan mogen we op grond van het Grieks daadwerkelijk het zo opvatten dat het gaat over kwade dingen, jazeker, maar ook over goede zaken. En in navolging van Paulus zegt de Heidelberger dan ook dat de Heere ons van alle nooddruft wil voorzien. Alles wat een kind van God nodig heeft, daar wil de Heere door genade in voorzien. Hij is niet alleen de grote schepper, hij is ook de onderhouder. Hij wil zorgen voor eten en drinken, voor kleding en onderdak. Hij wil Gods kind van alle nooddruft des lichaams voorzien. En dan raakt dat ook aan de ziel. De Heere wil ook de nooddruft van de ziel van alle goeds voorzien. Hoe doet de Heere dat? Wel door middel van zijn woord. Gepredikte woord, gelezen woord, het levende woord. Maar als het dan gaat om al die dingen, ja, dan spreekt ons leerboek ook over al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt. Ja, gemeente, nu moeten we eigenlijk een stilte laten vallen. Alle kwaad. Kind van God vanmiddag in ons midden. Alle dingen wil de Heere voor degene die hem lief hebben doen medewerken ten goede. Alle dingen. Dat ik mijn vrouw moest missen. Alle dingen. Dat ik mijn man moest verliezen. Alle dingen. Dat ik mijn kind moest teruggeven aan de Heere. Alle dingen. Die ziekte die mijn hele lichaam sloopt. Alle dingen. Mijn huwelijk dat kapot liep. Alle dingen. Voor Gods kind geldt, gemeente, dat alle dingen meewerken ten goede. Ik zou dat vanmiddag niet durven zeggen. Echt niet. Maar ik schuil vanmiddag achter het woord van de Heere. En ik schuil vanmiddag achter de belijdenis uit Heidelberg. Dat God voor degenen die hem lief hebben, alle dingen doet meewerken ten goede. En ik mag vanmiddag op Gods woord, op grond van Gods woord zo ver gaan, dat God zelfs zonden in het leven kan doen medewerken ten goede. U zegt, hoe dan? Hoe kan dat? Wel, gemeente, dan neem ik u mee naar het leven van Jozef. In het leven van Jozef gebruikt de Heere de zonden van anderen om heen te werken. Ja, waar naartoe? Wel, dwars door de zonde, dwars door het onrecht, dwars door het bedrog van de broers van Jozef heen, werkt God naar dat doel toe, dat er een volk in het leven wordt behouden. De Safnat Paanea, Jozef, dwars door het onrecht heen, roept Jozef het uiteindelijk uit. Gijlieden hebt het ten kwade gedacht, maar God heeft het ten goede gedacht. Zonde in het leven van een ander. Maar nu gaan we nog verder vanmiddag, gemeente. Als het gaat om alle kwaad, zondag 9, dan kan de Heere zelfs de zonde van een kind van God ten goede keren. Hoe dan, zegt u? Dit gaat te ver, zegt u. Kijk naar het leven van David. David, hij maakt een diepe val door overspel te plegen met Batsheba. Door een moord te begaan tegen Uria. Maar wat zegt David daarna in Psalm 51? Was mij wel van mijn ongerechtigheid. Zo zal ik de overtreders uw wegen leren. En de zondaren zullen zich tot u bekeren. Door die diepe val van David konden anderen worden onderwezen om toch vooral niet in die weg van zonde te gaan. En om recht voor God komen te staan. Hoort u het, gemeente, hoe de Heere, met eerbied gesproken, met een hele kromme stok, zoals we het wel eens tegen elkaar zeggen, een rechte slag kan slaan. En als het nou gaat, geliefd kind van God vanmiddag, om aanvechting, verleiding en verlokking, en zonden waar u misschien steeds in terugvalt in uw leven, ook dat kan de Heere werken ten goede. En denk dan maar heel eenvoudig opnieuw een voorbeeld uit de natuur. Een kwetsbaar dier dat aangevallen wordt door een leeuw. Wat doet zo'n dier, jongens en meisjes? Zo'n dier vlucht. Zo'n gazelle vlucht voor zo'n leeuw. En zo is het ook in het leven van een kind van God. Door de aanvechting, door de verlokking, door de verleiding, door de zonde. Als het recht ligt tussen de Heer en zijn ziel, vlucht een kind van God rechtstreeks in de armen van Christus. Door de Heilige Geest gedreven. God kan in het leven van Gods kind, God wil in het leven van Gods volk. Alle dingen doen meewerken ten goede. Degene die hem oprecht liefhebben. En is het ook niet zo, gemeente, laten we maar heel eerlijk zijn, dat wanneer een kind van de Heere steeds terugvalt in zonde, hij meer en meer wordt afgebroken in zichzelf. Dan houden we toch niets meer over om op te bouwen, of wel? Dan wordt een kind van de Heere toch steeds meer afhankelijk van Christus, de Heer Jezus. U zegt, ik zie het nog niet. Het klopt bijbels wat u zegt, maar ik zie het nog niet. Geliefde gemeente, mag ik u dienen met een voorbeeld in dit middaguur. Als het gaat om de zaken in het leven, die de Heere toch gebruiken wil ten goede, mag ik dan een heel eenvoudig voorbeeld gebruiken, dat van een horloge. Wanneer we een horloge zouden openmaken, oudere jongeren, wat zien wij dan in zo'n horloge? Dan zien we een uurwerk met allemaal tandwielen. Maar ik vraag u vanmiddag heel eerlijk, draaien die tandwielen allemaal mee in de richting van de wijzers van de klok? Nee, zegt u. Verschillende tandwieltjes draaien juist in tegengestelde richting. Ja, inderdaad. Maar wanneer we dan alles weer in elkaar zouden zetten en we zouden een blik werpen op dat uurwerk, dan zien we dat de wijzers keurig lopen in de richting van de klok. Met eerbied gesproken, gemeente. Dat doet de Heere nu in het leven van zijn kerk. Wanneer we naar de omstandigheden van het leven kijken, dan kan het voor een kind van God wel eens zo zijn dat alle dingen tegen lijken te zijn. Alle dingen. Maar wanneer de Heer erin meekomt, dan zien ze dat het toch naar dat ene doel toe gaat. Dat de Heer alle dingen doet meewerken ten goede. We zijn hier in de Bethelkerk vanmiddag. Dat bepaalt ons bij het leven van Jacob. Wat heeft Jacob niet allemaal meegemaakt? Hij moest vluchten voor Esau. Hij heeft geworsteld met de Heere bij de rivier de Jabok. Jacob heeft zijn vrouw moeten verliezen en haar moeten begraven op weg naar Bethlehem. Jacob heeft jarenlang verkeerd in de wetenschap dat zijn lieve zoon Jozef niet meer leefde. Jacob heeft gezien hoe zijn zoons een bloedbad aanrichten in Sichem. Het liep er hierop uit, gemeente, in het leven van Jacob, dat Jacob het uitriep. Alle dingen zijn tegen mij. Alle dingen. Vers 28. Alle dingen zijn tegen mij. Maar aan het eind van Jacobs leven mocht hij door genade op zijn sterfbed ervan getuigen hoe de Heere hem heeft uit en doorgeholpen. Gemeente, voor degenen die God liefhebben, doet God alle dingen meewerken ten goede. Ja, wie zijn dat dan? En dan vervolgen we vers 28 en dan komen we zo ook tot een afronding van onze tweede gedachte. Namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Wanneer wordt u geroepen? Wanneer word jij geroepen? Wanneer het evangelie klinkt. Maar in vers 28 gaat het niet over iedereen tot wie het woord van God klinkt. Ook vanmiddag niet. Maar wanneer het hier gaat om de geroepenen van de Heere, gaat het over hen bij wie het woord van de Heere ingang vindt. Zij die zich daadwerkelijk geroepen weten, die roep ook mogen beantwoorden, door genade, door het geloof. En dat kan uw predikant u nu niet geven vanmiddag. En u weet hoe graag hij dat zou willen doen, ook in dit middaguur. Maar de Heere geven dat u en jij zich vanmiddag geroepen mag weten, oprecht, door de Heilige Geest. Geschapen, geroepen en dan tot slot nog gekend. Ja, want Paulus zegt daar in vers 29, want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd, de beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn. Het gaat hier, gemeente, over degenen die tevoren gekend zijn. Over wie gaat het dan? Dan gaat het over de uitverkorenen. En nu zitten er misschien mensen in de kerk of thuis meekijkend of meeluisterend die zeggen, daar hebben we het al, die uitverkiezing. Dat moeilijke leerstuk, die muur waar je als het ware op kapot kan lopen, die moeilijke vraag of ik wel uitverkoren ben, nu kom ik er buiten te staan, want het is een grote worsteling voor mijn ziel, of ik wel hoor bij die uitverkorenen van de Heere. Gemeente, mag ik het in alle eerlijkheid zeggen vanmiddag, het wordt hier gebruikt tot troost, tot bemoediging. Want waar spreekt onze Heidelberger over? Mag ik u nog een keer meenemen naar het slot van antwoord 26. Het gaat hier over een almachtige God, maar ook een getrouw vader. Een vader die kiest, een God die verkiest. En dat moeten we nu bij elkaar houden. Kijk, ik als vader kan het allerbeste voor mijn kinderen op het oog hebben. En dat heb ik ook voor mijn kinderen. Maar ik ben niet almachtig. Ik zou ze zoveel meer willen geven dan dat ik kan. Ik ben wel een vader, maar ik kan niet alles. Maar nu is er een God in de hemel die vader is en die ook alles kan. En die nu in de eeuwigheid een volk heeft geroepen, een volk dat hij van eeuwigheid gekend heeft. En dat volk wordt nu in de tijd geroepen, ja, met wat voor doel? Hij heeft dat volk verordineerd, zegt Paulus in vers 29, om de beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn. Moeilijke woorden, moeilijke zin. Wat bedoelt Paulus met deze woorden? Wel, gemeente, als het hier gaat over het beeld van God, ja, dan moet ik u eerst meenemen naar het paradijs. Gaan we opnieuw naar het begin van de schepping. Wanneer God de mens schept, dan schept God de mens Adam, naar zijn beeld. Maar we weten wat er gebeurd is, dat beeld is verwoest. Dat beeld ligt aan stukken. Dat beeld is verwoest. Maar diegene die de Heere nu van eeuwigheid uitgekozen heeft, in de tijd geroepen heeft, diegene die mogen nu het beeld gaan vertonen van die laatste Adam, Christus. Dat beeld mocht Paulus ook vertonen. Want Paulus zegt in Galaten 6, dat hij de littekenen van Christus draagt in zijn lichaam. En hoe is dat gegaan in het leven van Paulus? Dat is gegaan in de weg van vervolging, verdrukking en lijden. Paulus is een man geweest, gemeente, die verschillende keren schipbreuk heeft geleden. Hij heeft stokslagen gekregen. Hij is gestenigd. Ze hebben hem voor dood achtergelaten. Paulus is een man geweest die honger geleden heeft, die dorst geleden heeft, die gebeten is door een giftige slang. Wat heeft deze Paulus niet allemaal meegemaakt? Maar juist in die diepe weg, juist in die weg van lijden, zegt hij het dat hij de littekenen van Christus draagt in zijn lichaam. Hij mag meer en meer gaan lijken op de Heer Jezus Christus, die ook ging in een weg van lijden. En vanmorgen werd het nog heel treffend gezegd in de consistorie, wanneer we het Lam van God mogen volgen, dan gaat dat in een weg van diepte, in een weg van lijden. En dat is goed, gemeente. Kind van God, hij kastijdt u tot uw nut. Hij kastijdt een iegelijke zoon, een ieder zoon die hij aanneemt. Dat moet, dat is nodig, opdat een kind van de Heere meer en meer op Christus gaat lijken en meer zijn beeld gaat vertonen. Dat is het doel. En inderdaad, ik preek vanmiddag veel voor Gods kinderen, maar daarmee ga ik vanmiddag in het spoor van zondag 9. En laat een ieder die niet bij Gods kerk hoort toch jaloers worden op een heilige manier vanmiddag. Want het gaat met Gods kind goed. En ik moest denken, jonge mensen, in de achterliggende week aan Hollywood, L.A. Daar gaan zoveel huizen op dit moment in vlammen op. Ze zijn bijna niet te stuiten, die vlammen. Grote huizen, rijke mensen die erin wonen, misschien wel filmsterren, maar die huizen gaan allemaal in vlammen op. Maar jonge mensen, Gods kerk is gelukkig. Want de Heere doet voor hen alle dingen meewerken ten goede. Alle dingen. Alle dingen. Opdat. En dan gaan we verder. Opdat, zo zegt Paulus tenslotte, vers 29. Opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. U ziet eerstgeborene staan met een hoofdletter. Het gaat hier over niemand minder dan de Heer Jezus. De Heer Jezus die de eerstgeborene is onder vele broederen. Wat wordt hiermee bedoeld met deze woorden? Het gaat hier over de Heer Jezus. Die als een eersteling is opgestaan uit de dood. Let wel, niet als eerste is opgestaan uit de dood. Lazarus, dochtertje van Jairus, de jongeling van Nain, gingen hem voor. Maar Christus is de eerstgeborene, hij is de eersteling. Hoe moeten we dat zien? Wel, gemeente, denk maar aan de oogst in het Oude Testament. De oogst, de gerstenoogst, die zo'n beetje gereed kwam eind maart, begin april. Daar ging een landbouwer, die ging dan naar het land en die haalde dan wat halmen bij elkaar en die bond dat dan samen in een schoof. En dan ging hij rechtstreeks van het land naar de tempel. En dan bood hij die schoof met gerst, die eerste oogst, die bood hij aan de priester. En dan nam de priester die schoof en die bewoog hij zo richting de hemel. En dan zei hij als het ware, Heere, deze oogst hebben we van u gekregen. Het is van u en we geven het u. En in die schoof, in die halmen, was nu de hele oogst inbegrepen. Die als het ware werd teruggegeven aan de Heere, werd gewijd aan de Heere. Wel, dat is het beeld, gemeente. Dat is het beeld. Christus is de eersteling, de eerstgeborene. Hij is als een eersteling opgestaan uit de dood, aan de andere kant van het graf, met een verheerlijk lichaam. En daarom zullen al Gods kinderen eenmaal begrepen in hem, de eerstgeborene, opstaan met een verheerlijk lichaam in de eeuwige heerlijkheid. Kind van God vanmiddag, aan het eind van de verkondiging mogen we hoger opzien. Het gaat misschien door een tranendal, door een diep dal in uw leven. Moeite, zorg, verdriet, somberheid, duisternis, psychische noden. Misschien wel een lichamelijke of een verstandelijke beperking waarmee u door het leven moet gaan. Maar gemeente, voor degenen die God lief hebben, doet de Heer alle dingen medewerken ten goede. Nee, onze tekst begon vanavond niet met de uitverkiezing. Vers 28 begon niet met de uitverkiezing. Vers 28 begon met de liefde. Dus ik vraag vanavond niet of u uitverkoren bent. Ik vraag vanavond nog een keer, hebt u nu die Heere lief gekregen? Is nu die liefde van de Heere uitgestort in uw hart? Dan mag de verkiezing een troost zijn. Want dan moet u kijken welke woorden Paulus dan gebruikt. Dan gaat Paulus zingen. Wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. En dan komt het, want hij die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd. De beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En dan gaat Paulus door. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Dit is een gesloten lijn. Er ontbreekt geen enkele schakel. Want de gekenden van de Heere, die hem door genade hebben liefgekregen, die zullen ook eenmaal worden verheerlijkt. Er valt niemand uit de hand van Christus. Niemand, heeft hij gezegd, zal ze uit mijn hand rukken. Geliefde gemeente, wij geloven met de Heidelberger en met Paulus, dat degenen die God lief hebben, alle dingen, doet meewerken ten goede. En dan neem ik u aan het eind van de preek nog één keer mee, naar het begin van de verkondiging. Waarom werd het leven van Hitler gespaard? En moest die dominee in Amerika op slag sterven? Adolf Hitler, gemeente, stierf in een donkere kelder door zelfdoding, suïcide. Dat was het einde van Adolf Hitler. Maar Dr. Martin Luther King, één dag voor zijn sterven, hield hij een toespraak. En in die toespraak zei hij dat de Heere hem op een bergtop had geleid. Dat de Heere hem had laten uitzien over het beloofde land. En hij zei het, ik weet niet of ik nog lang zal leven. Dat doet er op dit moment ook niet toe. Maar één ding weet ik, dat Gods volk het beloofde land zal bereiken. En ik ben niet bang. Ik vrees niemand. Want mijn ogen, zo zei Dr. Martin Luther King, één dag voor zijn onvoorziene sterven. Mijn ogen, zo zei de predikant, hebben de heerlijkheid gezien van de komst van de Heere. In die wetenschap is Dr. Martin Luther King één dag later gestorven. Wij dan weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Alle.